Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed. Luister maar, dan leer je ons vast beter kennen.
Zo, daar zijn we weer. Hey, en in deze aflevering, ik zat er eens over na te denken, waar kunnen we het over hebben? Er kwamen duizenden vragen binnen via Instagram, via ons DM. Dat is niet waar. Als je vragen hebt, mag je dat nog stellen. Maar nee, dit is iets waar ik zelf mee zat. Of tenminste, wat me opviel in de gesprekken die ik met anderen had. Is dat eigenlijk heel veel mensen in therapie gaan omdat ze graag verandering willen. Herkenbaar?
Ja.
Ja. Dus iedereen die in therapie gaat of problemen heeft, die loopt ergens tegenaan en zegt, dit vind ik lastig, hier heb ik moeite mee. Meestal zitten ze vast en hebben ze al heel veel dingen geprobeerd. Maar ze zijn eigenlijk op zoek naar dat het probleem stopt en dat er dus iets verandert.
Mm-hmm.
En wat mij fascineert is dat mensen altijd bezig zijn in de verandering om te kijken naar wat doet de ander en waar heb ik last van wat de ander daarin doet. En wat zou de ander anders moeten doen zodat ik het probleem niet meer heb. Herken je dat in de stellen die jij spreekt?
Nou ja, je zegt altijd, dat klinkt wel heel algemeen.
Ja, is het ook.
Ja.
Ja. Dus, beetje generaliseren.
Ja. Ja. Maar ik herken wel een soort fenomeen dat heel veel stellen die dan hier komen, heel erg bezig zijn toch wel ook met wat de ander precies doet en niet doet en wat daar fout in zit. En dat er dan toch ook wel een soort blinde vlek is voor de nou ja, wat ze zelf doen, hun eigen aandeel in wat er aan de hand is.
Ja, meestal ook omdat ze het gevoel bij alles al geprobeerd hebben om anders te doen. Hè? Tenminste, ik zeg ook altijd en ik generaliseer het een beetje, maar ik herken het zelf bij mezelf ook. Van een,
vertel, nou wordt het interessant.
Ja, nu wordt het interessant, ja. Hè? Ja. Sanne, als je luistert. Nee, een aantal jaar geleden denk ik dat ik best wel zo instond van als ik ergens last van had, dan vond ik dat zij iets moest veranderen. Sanne is mijn vrouw, voor degene die het eerst luistert. En mijn neiging is ook heel erg bezig om te zijn met, daar heb ik last van wat jij doet. Dus als jij dat nou maar verandert, dan is mijn probleem opgelost.
Mm-hmm.
En ergens snap ik ook wel waarom ik dat denk en waarom veel meer mensen dat die neiging hebben. Want het probleem of dat wat de ander doet, daar heb je het meest last van. Daar word je elke keer mee geconfronteerd. En,
ja.
En dat hinderde mij, maar dat hindert heel veel mensen, denk ik.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk is best wel een interessante egocentrische gedachte. Terwijl als we het hebben, dan zitten we wel zo. Snap je? Je kijkt me een beetje wazig aan als ik egocentrisch zeg, maar.
Nee, ik zit over na te denken of het egocentrisch is. En,
Nou, het heeft heel erg de neiging om. Het heeft een beetje in zich van, ik doe alles al goed.
Uh-huh.
Dus de enige die nog iets te doen heeft, dat ben jij. Want als jij nou jouw zelf verandert, dan is mijn shit opgelost. Of dan is mijn probleem opgelost. Dan ben ik er klaar mee.
Ja, dat herken ik wel. Dat mensen daar erg op gericht zijn van de oplossing ligt vooral in als jij nou eens wat minder boos bent of als jij eens wat beter op je woorden let, dus wat vaker thuis bent, dus wat meer aandacht besteedt aan.
Ja.
En ik weet niet of het egocentrisch is, omdat er zit vaak ook een kern van waarheid in van wat mensen graag zouden willen.
Ja.
En waar ze blij van worden.
Ja.
En ik denk ook dat je dat niet moet wegvegen. Er zit ook ergens, zeg maar, in dat verwijt altijd een soort kern van een behoefte of een kern van waarheid. Waar je van hoopt dat de ander daar ook bij stil kan staan.
Ja, ik besef me ineens, want jij zegt dat egocentrisch en je weerlegt dat een beetje.
Uh-huh.
En ik ben het helemaal met je eens met wat je zegt. En ik besef me ineens hoe zeg je dat nou? Hoe makkelijk het dus het gevoel is om te zeggen de ander moet veranderen. Dat zelfs als ik zeg egocentrisch,
mm-hmm.
dat ik er al eigenlijk al iets van vind dat mensen dat doen.
Ja.
Eigenlijk vind ik dat zij dus ook iets moeten veranderen.
Ja.
Dus hoe snel zijn we als mens bezig met dat de ander zou moeten veranderen? We hebben bijvoorbeeld een collega die bij ons in de praktijk zit, Annemieke. En die zit bij ons in de praktijk, maar die houdt er niet zo van om met de podcast mee te doen bijvoorbeeld. Maar we zijn heel snel geneigd om te zeggen, hey, maar doe nou eens mee.
Mm-hmm.
En we moeten er even van harte welkom heten, want ze zitten nu bij, ze zitten mee te luisteren. Maar ze houdt er niet zo van om aan de microfoon te zitten. En toch hebben we allemaal de neiging om te snel te zeggen, hey, maar hoe tof zou het zijn als zou je dat ook zou doen?
Ja, we hebben zelfs een microfoon
klaarstaan. Een microfoon klaarstaan, ja. Maar terwijl eigenlijk, waarom zouden we haar daarin willen veranderen? Maar de anderen willen veranderen of willen... Ergens zit er natuurlijk ook dus een uitnodiging in of het verlangen. Alleen met het verlangen komen we vaak niet, maar vooral met... als het gaat over onze partner, dit is een beetje een geintje omdat ze erbij zit. Maar als het gaat over onze partner, zijn we snel geneigd om te zeggen... Ik kom niet meer met mijn verlangen, maar ik kom vooral met het verwijt dat jij iets anders zou moeten doen. Want ik heb last van wat je aan het doen bent.
Ja.
Ja. En dat maakt het wel heel vaak ingewikkeld.
Ja, en het is hele kunst om dan door dat verwijt heen het verlangen ook nog te horen. Met als gevolg dat je je vaak ook gaat bestrijden en dan een tegenovergestelde reactie krijgt van als jij maar verandert. Als jij nou niet zo veel eisend bent of niet zoveel verwacht. En dan krijg je een over en weer van de ander moet veranderen. En ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar als ik naar dat soort stellen zit te kijken, ook als ik naar mezelf zit te kijken soms, dan zie ik daar ook wel een kern van waarheid in. Van, daar hebben ze beide wat in te doen. Mm-hmm. Maar dat kun je de ander nooit door de strot duwen.
Nee.
En je kunt je er ook niet afhankelijk van maken.
Nee, en als je daarna aan het kijken bent, dan valt het me ook heel vaak op dat ze al zelf al heel veel hebben geprobeerd vaak. En dat ze heel erg aan het zoeken zijn geweest. Mm-hmm. Zoals het voorbeeld, ik denk dat jij dit herkent. Maar waarvan de een boek koopt, dat boek leest en zegt, oh, dit levert me echt vet veel op. En dan het boek aan de partner geeft en zegt, oh, als je dit nou leest, hè, als je het nou hier ook eens in verdiept. En dezelfde inzicht op doet als ik, dat zou ons helpen. Dus daarmee doen ze al heel veel zelf door zich in te zetten, een boek te lezen, te bestuderen. Misschien ook wel een stuk zelfreflectie. Alleen het ingewikkelde is natuurlijk ook dat als je dat doet, maar je hebt het gevoel dat je partner niet meekomt of zo, dat je ook tegen een muur oploopt. Mm-hmm. Dus ik was net een beetje van...
Dus dat is eigenlijk niet oké als je dat doet?
Wat zeg je?
Boeken kopen en lezen en dan dat zo opzichtelijk neerleggen dat die ander dat ook moet lezen. Dat is niet oké.
Heb ik dat gezegd?
Nee.
Maar dat voel je zelf?
Ik voel dat, nee. Okay. Ik herken dat wel wat, ja. Ik ben een enorme lezer. En dus ik lees ook alles wat los en vast zit. Maar hoe harder ik wil dat een ander dat gaat lezen, hoe meer soms misschien wel haast het verzet komt om er ook open in te staan.
Ja. Yeah. Is dat ook niet omdat we als mens, wordt een beetje filosofisch, als mens allemaal de neiging hebben dat als we het gevoel hebben dat we moeten veranderen, dat er dan een soort weerstand komt?
Ja, die herken ik wel bij mezelf, ja.
Ja. Ik denk dat als we worden uitgenodigd, dan is ineens de kans om over na te denken, hey, willen we dat? Willen we veranderen of niet? Terwijl als we het moeten, dan komt een soort weerstand van, hey, nu moet ik dus voldoen aan wat jij wil en ik weet niet of ik dat zelf al wil, dus hak in het zand.
Ja, en ik denk dat daar dan zo ergens in de onderlaag zit dan die boodschap wat niet uitgesproken wordt, maar wat ik dan doe of wat de ander dan doet, dat niet goed is. En tegen dat beeld vechten, dat is denk ik wat er dan gebeurt. Hè, dus ik kom dat heel vaak tegen je, dan zegt die vrouw, ja, dat boekje, dat staat al jaren in de kast, maar lezen nog nooit, hè, dat. En als ze dat dan zo zegt, dan hoor ik eigenlijk ook al, ja, maar dat is ook niet helemaal oké. Okay. Ja, en dan zie ik het verzet al aan de andere kant, want er is eigenlijk al helemaal geen vrijheid meer om te kiezen om dat wel of niet te gaan lezen. En als ik dan terugkijk naar mezelf, denk ik, ja, ik ben denk ik ook heel gevoelig voor de boodschap, is iets nou goed of is iets fout? En als de boodschap is dat je bent niet goed, dan verdwijnt de vrijheid om te gaan onderzoeken.
Ja, want denk jij dat het een man-vrouw dingetje ook is?
Lezen, ja.
Ja? In de zin dat...
Over boeken en zo,
vrouwen,
hè?
Ja, want jij zegt, de vrouwen zeggen dat dan. Maar kijk, ik kan me namelijk ergens voorstellen dat er veel, ook heel generaliserend, ik zit er gewoon hard op na te denken eigenlijk, dat... Als je het hebt over man-vrouw, dat we denk ik als mannen meer eerder geneigd zijn om een soort autonome positie te kiezen. Dus veel meer bezig te zijn met hetzelfde. Dus ook eerder in verzet komen op het moment dat iets ons opgedrongen wordt. Dus ik denk dat er veel meer vrouwen een geparativiseerde rol innemen. Wat betekent dat ze geneigd zijn om makkelijk aan te passen aan dat wat hun ouders altijd vroegen. Dus als er gezegd wordt, je moet iets veranderen, dat ze sneller geneigd zijn om dat te doen. Beetje generaliserend. Mm-hmm. Maar ik denk dus de... ik denk namelijk, vooral, want we hebben het eerst gehad over autonomie en verbondenheid. Als een vrouw het gevoel heeft, ik moet dat veranderen vanuit verbinding. Dat ze dan sneller geneigd is om dat te doen. Ook al is het ten koste van zichzelf, omdat ze die verbinding graag wil houden. Terwijl, want het meeste, wat ik veel tegenkom, is dat er dan vanuit... het voelt een beetje generaliserend om het zo te zeggen.
Dat is het.
Er zijn uitzonderingen. Maar dat het... Dat het regelmatig voorkomt dat vrouwen verwijten maken naar hun man dat ze zich niet aanpassen. En ik denk dat verwijten, dat doen ze omdat ze het niet meer lukt om op een andere manier aan te geven of niet binnenkomen op, via een andere weg. Dus dat is voor hun een soort laatste redmiddel om te zeggen, dan kom ik in ieder geval nog wel binnen. Maar in het verwijt zit ook direct de verwijdering, waarin ze dus nooit gaan krijgen wat ze willen. Mm-hmm. Ben ik nog te volgen? Ik word een beetje vaag, hè?
Het wordt een beetje vaag, maar ik denk dat ik je wel begrijp. Ik zit er zo ondertussen naar je te luisteren. Ik denk niet dat het helemaal een man-vrouw verschil is. Maar wel wat je hebt meegekregen. En eigenlijk maakt het ook niet uit of het man-vrouw is. Maar wat heb je meegekregen en hoe reageer je op dingen? Ja, en dan kun je als man ook enorm in de aanpassing en in de zorg gaan schieten. En uiteindelijk, wat zei je nou over de autonomie? Of heel erg in de verbinding proberen de boel te regelen. Ja, daar hoef je geen vrouw voor te zijn. Dat kun je als man ook.
Ja.
En als vrouw kun je ook heel erg vanuit je autonomie reageren en helemaal niet in de verbinding gaan. En ik denk, ja, het zou interessant zijn om te kijken wat de luisteraars dan, wat voor reacties ze hebben hierop. En dat, ja, laat ons dat gerust weten of dat nou wel voor jullie een stereotyp ding is of niet. Uiteindelijk gaat het erom dat je in een soort uiterste terechtkomt, in een soort ene kant van twee kanten. En dan ga je de andere kant bestrijden.
Ja.
In plaats van dat je ziet dat je zelf iets kan doen en misschien zelf kan opschuiven richting de ander. En dat doen we vaak niet. En dan gaan we van de andere kant vragen dat die opschuift onze kant op.
Ja, omdat we geconfronteerd worden met het verschil.
Mm-hmm.
En eigenlijk niet willen dat het verschil bestaat, want dat geeft ons, hebben we last van. Als ik kijk naar Sanne en mij, dan gaat het over bijvoorbeeld over... nou, in het verleden ging dat bijvoorbeeld over duurzaamheid. Dat dan Sanne kon zeggen, joh, laten we, weet ik veel. Ik zit even te zoeken naar een goed voorbeeld. Laten we het hebben over een verschil waar ik tegenaan liep. Ik zou bijvoorbeeld heel graag ver op vakantie willen. En dat vond ik leuk, om dat heeft ook een stukje duurzaamheid te maken met vliegen. Vliegreis maken.
Duurzaam.
Duurzaam, omdat het
duur is.
Ja. Ah, mooi, ja. Maar dat Sanne dan zegt, nee, maar voor mij, ik hoef niet per se ver weg, ik hoef niet lang weg. En daar zat een conflict. En dat ik soms wel eens dacht, man, was jij maar nou meer zoals ik? Hè, veranderde jij nou maar ook naar een wat avonturistischer instelling? Had jij maar ook maar dezelfde verlangens als ik? Dan had ik hier geen last van. En dat vind ik het leven ingewikkeld maken. Maar ik zie ook dat veel andere mensen dat het leven ingewikkeld maken. Dat ze daar tegenaan lopen. Dat ze een verschil hebben en dat ze denken, oh man, veranderde jij maar, dan was het voor mij makkelijker. En dat is best wel ingewikkeld om daarmee om te gaan. Vind ik zelf, maar dat zie ik ook bij veel mensen. Omdat het dan ineens gaat over, hé, maar wat wil je zelf veranderen? Waar wil je zelf? Hè? Kun je bij jezelf stilstaan over wat jij te doen hebt in het verschil? Kun je ook zien wat de kracht is van wat de ander vindt?
Ja, en het is natuurlijk niet voor niks zo dat wij vanuit ons gedachtegoed ook zeggen dat elk mens voor de uitdaging staat om zowel voor zichzelf te zorgen, maar daarbij ook oog te houden voor wat de ander belangrijk vindt. En oog te houden voor wat de ander belangrijk vindt, maar jezelf niet te vergeten. Dat is eigenlijk dat spanningspunt.
Ja, hè, precies.
Dus als ik graag ver weg wil en mijn partner vindt dat niet zo fijn en die heeft daar ook zo haar bezwaren tegen, hoe kan ik dan wat ik graag wil nog steeds hoog houden en oog blijven houden voor jou? Ja, en dat lukt niet altijd. Nee. En als dat niet lukt, dan komen we vaak op het punt dat we denken, nou moet die ander veranderen.
Ja.
Want jij doet moeilijk.
Ja, precies.
Wat niet betekent dat wat die ander doet ook misschien niet aan een stuk verandering. Ja, nou wil ik iets zeggen wat niet klopt in goed Nederlands. Maar dat die ander niet misschien ook iets in zijn of haar visie zou kunnen veranderen. Want die staat voor datzelfde diezelfde opdracht van, hé, hoe hou ik ook oog voor de ander?
Ja.
Maar het wordt een beetje lastig op het moment dat je alleen maar oog hebt voor je eigen punt.
Ja.
En dus denkt dat de ander daar fout in zit.
Ja, en het lastige is ook dat wat ik dus heel veel zie, dat is ook een beetje waarom ik het erover wilde hebben, omdat wat ik heel veel zie is dat mensen dan bezig zijn met het punt wat de ander zou moeten veranderen. Mm-hmm. Dus ze staan eigenlijk helemaal niet meer zoveel stil bij zichzelf, maar zijn vooral gefocust op dat wat de ander niet oké doet.
Ja.
En daarom dacht ik wil het hierover hebben, omdat ik zelf weet hoe het is om vast te lopen als je het idee hebt, ik wil dat de ander verandert en dat je daarop focust. Want dat is een soort doodlopende weg, want je kan de ander niet veranderen. Het is bijna een soort, ik ben daarvan overtuigd dat je de ander niet kan veranderen, helemaal niet als de ander dat niet wil, maar volgens mij überhaupt niet. Als dat wel je focus is, dan weet je zeker dat je gaat vastlopen. Dan is het een doodlopende weg. Als je bezig bent met ik wil jou veranderen en als jij nou daarheen verandert, dan ga ik je daarvan overtuigen dat dat goed is.
Ja, ik denk dat zelfs mensen niet weten dat het een doodlopende weg is.
Nee en houden ze, of klampen zich daar bijna aan vast, omdat ze dat soort als hoop hebben.
Ja, maar het lijkt voor hun de weg tot ergens uitkomen.
Ja, maar wat ik dus zie is dat mensen daar dus in vastlopen.
Ja.
En dat ik denk, ja, ik wil dat we dat ook met elkaar eens bespreken, omdat je... Ik hoop dat er mensen zijn die luisteren, die dit herkennen en er misschien iets aan hebben. Maar dat op het moment dat je dus het verandert naar, hey, ik ben met de ander bezig, dat je stilstaat bij, maar wat wil ik nou zelf eigenlijk? En vooral, wat is je verlangen? En ook misschien, hoe kan ik zelf zorg dragen voor dat verlangen? Dat het ineens veel meer openheid geeft, maar ook ruimte geeft om zelf iets te kunnen doen.
Ja. Hey, dat doet mij denken aan een collega van ons, Roel Bouwkamp, die heeft laatst iets opgeschreven en die zei, wij gaan uit ergens, en dat komt uit de gestaltbenadering, wij gaan uit van de paradoxale theorie van de verandering. En de paradoxale theorie van de verandering gaat er vanuit dat pas als mensen zichzelf ten volle accepteren zoals ze zijn, en niet hoeven te veranderen, dan ontstaat er meestal ruimte om te veranderen. Terwijl mensen vaak hulp gaan zoeken omdat ze iets anders willen. En dan zijn ze heel hard bezig om dat anders willen te benadrukken. En dan brengt het juist rust als je mag zijn wie je bent. En juist vanuit dat zijn kun je misschien ook gaan veranderen. En toen zei Roel, maar dat is maar heel eenzijdig, want als dat zo is, zou je in een partnerrelatie eigenlijk moeten zeggen, als ik volledig mag zijn wie ik ben, en dat moet ik gaan accepteren, dan hoort daarbij dat die ander ook volledig zichzelf mag zijn, en dat ik dat dan te accepteren heb. En dat ik niet gericht ben op de verandering, maar dat ik juist als ik de ander accepteer zoals die is, de ruimte creëer voor die ander om, als die dat wil, ook te veranderen en mijn richting op te komen. En ik vond dat wel heel mooi gezegd. En ook verschrikkelijk ingewikkeld.
Ja, dat is het ook. En ook als je het vertelt, denk ik van, ik kan het volgen, maar zou je het nog kunnen verduidelijken aan de hand van een concreet voorbeeld?
Vast wel.
Neem je tijd,
ja. praat het even vol. Voor
ja,
ik,
dat zou ik doen, ja.
Nee, ik zit eens even te denken, hoor, want ik kom het hier natuurlijk ook tegen. Stel je voor, je bent ontzettend perfectionistisch. Dan heb je daar ontzettend last van dat perfectionisme. Dan komen mensen over het algemeen bij ons en dan zeggen ze, we zijn zo perfectionistisch en dat is niet goed. En daardoor doen we veel te lang over allerlei beslissingen. En dan zit ik uren aan mijn studie. En wat wil je dan? Je wilt minder perfectionistisch worden. Nou, dan weten wij, dat is in eerste instantie een doodlopende weg. Want dan ga je iets bestrijden, terwijl je misschien beter kunt gaan accepteren, dit is hoe ik het doe. Dat doe ik ook niet voor niks. Daar zit heel vaak ook een stukje angst voor falen onder. Dus wees eerst maar eens de bange persoon die bang is om te falen en die dus perfectionistisch is, en dat is niet, ja, dat is lastig, maar dat is ook wie je bent. En het grappige is, met dat die rust er dan komt, en je het mag zijn, ontstaat er ook ruimte om te gaan verkennen, hoe wil ik dat nou anders doen? Dus dat is perfectionisme. Stel je voor dat die perfectionistische persoon getrouwd is, en dat gebeurt nog alles, met een man die eigenlijk behoorlijk in haar ogen losjes, slap, lantefant terug is. Het allemaal niet zo nauw neemt. Dat kom je nog wel eens tegen.
Mm-hmm.
Mensen die zoeken toch vaak een partner uit die een beetje een tegenovergestelde is. Wat je dan ziet, is dat de perfectionistische partner vaak kritiek gaat hebben op die partner die maar wat aanrommelt. Je neemt het allemaal niet zo nauw. Maar dat de partner die dat allemaal wat minder nauw neemt, dus heel veel minder last heeft van die eisen, dat die ook ergens heel veel kritiek gaat uiten op de perfectionist. En steeds maar bezig is met, joh, doe eens al wat rustiger. Ja, dat kun je allemaal wel zo willen, maar het is allemaal niet zo belangrijk. Weet je, als je nou eens wat relaxter zou doen, nou, dat soort discussies.
Herkenbaar,
ja. Hè? Ook herkenbaar, Annemiek? Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Ze zitten knikken.
Ze knikt,
ja.
Hoor, ja.
Ik weet dat we laatst nog over dit soort casussen hebben gehad. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je hebt allebei zo je eigen ding. Daar ben je verantwoordelijk voor. Dat levert ook aan twee kanten problemen op. Want degene die het wat makkelijker aanvliegt, die loopt ook tegen dingen aan, afspraken vergeten, dat soort dingen. Maar nou proberen we dat bij die ander te veranderen. En het grappige is, als degene die dus perfectionistisch is, meer gaat accepteren, ik ben zo, en dat doe ik met een reden, en dat mag zijn, kan ze ook minder perfectionistisch worden. Maar als de partner die dus dat niet is, kan gaan accepteren van, oké, maar zij is dus heel perfectionistisch. Dat mag. Dat hoef ik niet te veranderen. Dat gaat waarschijnlijk ook niet veranderen. Niet als zij niet dat wil. Daar hoef ik ook mijn best niet voor te doen. En eigenlijk zich gaat realiseren dat al zijn opmerking om haar minder perfectionistisch te maken, alleen maar daarop gericht zijn om haar te veranderen, dan gaat er niks gebeuren. En ik heb zo vaak gezien dat als een partner leert om te zeggen, oké, dit is dus wie je bent. Vervelend. Lastig dat je er last van hebt. Kom hier. Dan komt er een ontspanning. En vanuit die ontspanning kan iemand ook zijn wie die is. En dan komt er groei. Ik had dit weekend nog een prachtig voorbeeld van iemand. Dat was een vrouw die had wat bindingsangst. En die had een partner die angst lastig vond. En die was maar aan het roepen van, joh, doe het niet zo moeilijk. Dat. En je hoeft niet bang te zijn.
Het relativeren, ja, bagatelliseren. Het
relativeren. Ja. En toen kregen we dit wat helder. En zij had eigenlijk alleen maar een hand van hem nodig als ze bang was. En dat hij zei, joh, je bent bang, hè? Dat is oké. Dat heeft ze hem verteld. En toen zei hij, oh, is het zo simpel. Dat kan ik wel doen. Nou, dan weet ik nog niet of dat gaat lukken natuurlijk, maar dat is het begin, hè. Maar het bracht zoveel rust in die relatie. Nou, ja. Dat is eigenlijk de paradoxale theorie van de verandering. Wees wie je zelf bent, laat je partner zijn wie die ander is. Vanuit die acceptatie kan iemand kiezen om te groeien.
Mooi.
Ja. Filosofisch ook.
Ja. En ik vind het wel mooi ook dat stuk met als iemand die heel perfectionistisch is, accepteert dat ze zelf perfectionistisch is en dat zijn goede kant heeft, maar ook zijn lastige kant. En dus bij zichzelf stilstaat. Dus niet meer tegen de lakse partner zegt, joh, jij zou het anders moeten doen. Dan ontstaat er denk ik ook direct meer ruimte, omdat je dus niet meer bezig bent. Die ander hoeft zich niet te verdedigen, maar kan ineens stilstaan bij jou. Kan ineens voelen, hé, maar wacht even, dat zegt ook heel veel over jou. In plaats van dat ik iets moet veranderen, mag ik dus ook naast je staan en met je meelopen.
Ja.
En ik denk dat is dus ook volgens mij de kracht. Dat als we niet bezig zijn om de ander te veranderen, maar stilstaan bij wat wil ik nou zelf. Dat we daarmee ook direct de ander de ruimte geven om naast ons te staan. En daarmee direct ook iets anders te kunnen doen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Maar omdat, is mooi.
Ja.
Ja. Ja. Ik zat te denken van, want dit is echt een hele lastige opgave, hè?
Ja.
Want, en jezelf accepteren is heel lastig, maar ook datgene wat die ander doet, wat je ingewikkeld vindt accepteren, is echt een enorme klus, want je loopt ook niet voor niks ergens tegenaan. En ik denk dat het dus wel heel belangrijk is om te benadrukken dat met de wens dat de ander bijvoorbeeld wat ontspannender zou omgaan met zichzelf, is niks mis. Of met de wens dat de ander eens wat meer tijd voor je zou willen maken, is niks mis. Of met de wens dat iemand andere prioriteiten stelt, is ook niks mis.
Nee.
Dus ik denk dat de moraal van dit verhaal ook niet is dat wij zeggen van, je mag niet meer met die wens komen.
Nee, absoluut niet.
Je mag dat verlangen niet meer hebben. Nee, blijf er mee komen. Nee, heb je. Ja, kun je krijgen. Maar als de ander het niet geeft, dan is er maar één kant waar je nog iets kunt doen. En dat is eigenlijk altijd bij jezelf.
Ja.
En dat is je dan verhouden tot wat je tegenkomt.
Ja, nee, juist komen met het verlangen, denk ik. Omdat hoe meestal als we de ander willen veranderen, komt het met een verwijt. Doordat we zeggen, jij bent niet oké en dat moet je veranderen. En terwijl ik denk als we komen met het verlangen, daar zit veel meer, meer schoonheid in. Maar ook de ruimte om daar dus te kunnen zeggen, oké, daar wil ik aan voldoen of niet. Klein voorbeeld, ik had toevallig net een gesprek waarin het ook zij eigenlijk, dat we erbij kwamen dat zij eigenlijk zich heel graag gezien wil voelen. En dat ze, en eigenlijk legt ze dat helemaal bij hem neer en komt ze vooral, heeft ze de neiging om met verwijten te komen, te zeggen, ja, allerlei verwijten. Maar eigenlijk zit eronder van ook, ik zou zo graag gezien willen worden. En ik denk, daar zitten dus twee dingen in die ze mag doen. Is zeggen, het verlangen uitspreken, ik wil zo graag gezien worden. Maar ook zeggen, ik ga me ook laten zien. Dus ik laat mijn kwetsbaarheid zien. Maar daar zal ze ook voor moeten accepteren dat er dus bij haar is. En dat ze die behoeftes heeft. En als ze dat dus inbrengt, Nou, ze deed dat. En het was zo mooi om te zien dat hij ineens... Hè, ze kwamen niet meer in de discussie, maar hij zei direct... Joh, maar ik wil jou heel graag hierin zien. Ik wil oog hebben voor jou. Niet omdat ik het moet, maar omdat ik zie...
Het kan.
Omdat het kan. Ja, nee, omdat ik de ruimte krijg, omdat ik zie bij jou hoe verdrietig het je maakt. En ook omdat ik het niet meer dus per se moet doen... op basis van argumenten die je gebruikt. Maar vooral omdat je jezelf laat zien... En man, wat wil ik daar graag voor zijn? En dat zie ik heel vaak terugkomen bij partners... dat als iemand zich laat zien... dat dan heel vaak ook die blokkade soort van wegvallen... omdat ze ook dan ineens in de ogen zien van de ander... joh, je hebt pijn en daar wil ik graag voor zijn. Dat rijmt trouwens, is bijna...
Ja, maar ik zit naar je te luisteren... en het klinkt bijna te mooi om waar te wezen. Wat je nu vertelt. Dus... ik zeg dat ook omdat ik me kan voorstellen dat als je zit te luisteren, dat je denkt, ja, maar dat heb ik ook wel eens geprobeerd en dan komt het dus niet. Mm-hmm. Ik weet wel wat jouw ervaring is, maar ik weet ook dat het soms gewoon best heel hard werk is om mensen dit te laten ervaren. En dat het, ja, dat echt gewoon bij jezelf blijven en als je het niet krijgt... daarmee dealen, want dat gebeurt vaak, echt een zware klus is. En dat het ook best, deze konden dat blijkbaar, maar dat het niet zo vanzelfsprekend is dat iemand dan meteen die mooie reactie geeft.
Maar dat is ook, want ik vertel de korte versie van het verhaal, in die zin dat het lange versie is dat ze, voordat ze kon stilstaan bij, maar waar verlang ik eigenlijk naar, en dat dus eigenlijk het verlangen is van ik verlang er zo naar om gezien te worden, besef ik me ook heel goed dat ze zeiden aan het eind van het gesprek ook, dit lukt ons thuis bijna niet. En dat zijn de patronen die thuis spelen. Dus ik durf hier ook wel te zeggen dat ik echt voorstander ben van therapie. Ook voor mezelf, maar ook voor alle andere mensen. Mm-hmm. Omdat ik denk dat het echt verrekte lastig is om dit met z'n tweeën te bereiken. En dat het heel erg nodig is dat er mensen zijn dat er iemand naast je is die ondertiteling geeft bij, maar ik hoor je dit zeggen, maar volgens mij, dit klinkt er ook in onderdoor. Dat mensen zich daar vaak helemaal niet bewust van zijn. Dus het klopt, hè, het klinkt bijna te mooi zwaar te zijn, maar het is hard werk geweest, juist ook voor hun. Ja. En ik denk dat het heel nuttig is voor hun is geweest dat er iemand bij zat die zei, joh, dit is volgens mij wat er aan de hand is.
Ja, en ik denk misschien gaat daaraan vooraf al wel dat je soms ook gewoon mensen nodig hebt die tegen je zeggen van, joh, je bent nou zo bij die ander, maar kom eens bij jezelf en wat is nou jouw aandeel?
Ja.
En ik denk dat, zoals ik de afgelopen jaren ben gaan denken ook over relaties, denk ik, het begint in eerste instantie bij naar jezelf kijken. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En van daaruit pas ook naar de stap naar de ander durven maken. Ja. En dat ik ook als mijn taak zie om mensen eerst maar eens bij dat stuk van zichzelf te brengen. Om daar iets te vinden wat naar de ander kan. En dat is blijkbaar wel wat in jouw voorbeeld zit. Dat ze iets bij zichzelf vond wat ook naar de ander kon, zodat hij het kon horen.
Ja, maar wat ook lastig is, hè, want we hebben met autonomie en verbondenheid zeggen wel eens, heel veel mensen komen in therapie omdat ze verbondenheidsproblemen hebben. Of een probleem hebben in de verbinding. Ze verlangen naar verbinding, krijgen dat niet. En voor deze vrouw was het dus ook om stil te staan bij zichzelf. Zegt ze eigenlijk, ja, maar ik ben bang om bij mezelf stil te staan, want ik ben bang dat ik dan met mezelf bezig ben en direct de verbinding kwijtraak, want ik weet niet zo goed of hij die verbinding wel aangaat. En dus ook stilstaan bij jezelf kan al angstig, kan spannend zijn, omdat je daarmee denkt, ja, maar dan raak ik de verbinding met de ander helemaal kwijt. Dus ik denk dat als we de ander willen veranderen, dat misschien ook wel de conclusie van vandaag is, dat het heel veel gepaard gaat met angst. Angst dat je kwijtraakt, of angst dat het nooit meer gaat veranderen. Terwijl er zoveel verlangen ook zit. Nou ja.
Dus, als we het concluderen.
Maak eens een conclusie.
Maak eens een conclusie. Nou ja, ik denk dat het mooi is om te voelen wat je verlangen is. Daar mag je altijd mee komen. Als je vast begint te lopen in een relatie, dan zou je jezelf eens kunnen spiegelen met de vraag van, ben ik nou bezig met mijn eigen stuk of ben ik vooral bezig met die ander te veranderen? Dan mag je nog steeds tegen jezelf zeggen, de wens is oké, maar de enige die ik kan veranderen is mezelf. En wat doe ik hier dan niet oké in? Natuurlijk kun je tegen de ander zeggen waar je tegenaan loopt. Maar een ander zal zelf tot de conclusie moeten komen om zelf te willen veranderen. En dan is de grootste opgave dat je de ander de ruimte geeft om zichzelf te kunnen zijn. En daar zitten natuurlijk altijd grenzen aan, want dat kan niet altijd. En als je daar niet uitkomt, ja, dan zou ik zeggen, neem eens contact op dat we met je meekijken.
Ja, zeker. Heb je een link?
Heb ik een link? Ja, ja. Nu krijg ik acuut stress, hè, dat weet jij.
Gewoon relatie-herstel.nl. Ja. Makkelijk kunnen die maken. Nee. Hey, want ik zat ook te denken, mocht je nou denken, hey, hier kan mijn partner wat van leren. Laten we naar deze podcast luisteren. Schijntje natuurlijk, hè. Want daar gaat het niet over. Maar hey, mocht je wel zelf wat aan hebben en denken, hey, dit helpt mij of geeft inzicht. Dat vind ik super fijn. Dat vinden wij super fijn. Wat we ook leuk vinden is als je dit aan anderen laat horen of anderen erop wijst dat deze podcast er is.
Delen. Op de socials.
Precies.
Ja. Waarderen we erg.
Ja. Volg me op Spotify. En nogmaals, mocht je iemand kennen die hiermee worstelt of mocht je jezelf mee worstelen.
Behalve je partner.
Behalve je partner, ja. Als je partner hier last van heeft, dan niet. Maar als je jezelf last van hebt. Nee, voel je vrij om contact op te nemen. Dat kan nog heel vrijblijvend. Dus via de website. Mocht je vragen hebben of mocht je onderwerpen hebben die je graag wil behandeld zien. Zo, dat was echt een hele lelijke zin. Mocht je onderwerpen hebben die je graag behandeld wil hebben tijdens de podcast.
Het wordt er niet beter van als je hem nog een keer probeert. Nee.
Nee, lukt niet. Maar goed. Heb je ideeën? Laat ze weten. Ja.
Bedankt en tot de volgende keer.
Ja, bedankt voor het luisteren. Ciao.